NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag, waar u overigens welkom bent. Er is nog plaats, zo te zien. Paaszaterdag. Buiten is het ijskoud en dat is niet toevallig. Want over die temperatuur gaan we het hier hebben. Toegegeven, je moet de klimaatverandering niet overdrijven. Maar de internationale verhoudingen raken verhit. Syrië is een slagveld. De zwaarste bom die er bestaat wordt gedumpt in Afghanistan. En Turkije aarzelt tussen een democratie of een dictatuur. En om niet iedereen nu al van de zender weg te jagen, laat ik de overige crisisgebieden bij deze inleiding nog maar even weg. Maar de vraag is, beïnvloedt de onrust buiten de sfeer bij ons hier binnen? In Nederland bedoel ik dus. Aan tafel, oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Ooit ook nog minister van Buitenlandse Zaken geweest voor het CDA. Ben je jaartal vergeten?
2002, 2003.
En ik ben ook het aantal kabinetten Balkenende vergeten.
Balkenende 1 en 2.
1 en 2. En er waren er ook nog 3 en 4. Maar toen zat hij in Brussel al.
Ja.
En 2 buitenlandwoordvoerders aan tafel. Ham ten Broeke van de VVD. Kan u straks nog iets over de formatie vertellen?
Ja.
Oké. En Saadet Karabulut van de SP. Fijn dat u er bent. Kan u nog wat over de formatie vertellen?
Ja, ik kan er vast over meepraten.
Ja, oké. Nou, en de luisteraar dus. Die kan ons zien op NPO Politiek en op de site van Radio 1. En volgen op Facebook. En reageren, dat kan natuurlijk ook met hashtag of @Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, zoals altijd kijken we even naar de headlines van het nieuws deze ochtend. En dan moeten we toch even de Telegraaf nemen, die er dat toch in slaagt om met veel drukke inkt de aandacht te vragen voor de maffia, die in Nederland een kans grijpt. Echt een Nederlands onderwerp, maar het is niet minder verontrustend. Hè. Nederland dreigt ontwricht te raken en Nederland is een narco-staat. Het is niet niks, maar meneer de Hoop Scheffer, het is ook niet helemaal raar dat daar is veel aandacht voor gevraagd wordt. En er is een groot rapport gemaakt waarin blijkt dat de vijand niet alleen over de grens zit, maar dat de vijand gewoon bij ons is.
Ja, en als dat zo is, dan zul je op basis van dit soort artikelen en op basis van wat we al eerder wisten, zul je moeten investeren in je opsporingsapparaat. Dat is toch de enige mogelijkheid. Je moet dan investeren in je politie, mag ik ook hier met name de Koninklijke Marechaussee noemen. Haven van Rotterdam, Marechaussee kampt ook met grote tekorten. Dus u noemde net het woord formatie, daar ga ik niet over.
Nee.
Maar investeren in het opsporingsapparaat lijkt mij hier in ieder geval een begin van een adequaat antwoord.
Ja, want daar doen we er weinig aan.
Ik vind van wel.
Ja. Ham ten Broeke, ja, het is een rapport van Cyriel Feyenoord. Hè. Het gaat over Europol. Of ja, liever gezegd, het is van Europol, criminoloog. En het gaat over het dreigingsbeeld van zware en georganiseerde criminaliteit. Ja, het is misschien wel dik neergezet, maar het is ook niet niks in dit land. Onder- en bovenwereld zitten dicht bij elkaar.
Maar het is wel de onderwereld en ook nog onder de Maas, zal ik maar zeggen. En onder de rivieren, daar is het heel ernstig, met name de grensstreken. En mijn collega Voort van Oosten, die is daar al geruime tijd mee bezig. Ik was zelf recent voor een 75-jarig bestaan van het Korps Commandotroep in Roosendaal. En tot mijn eigen verbijstering sprak daar een aantal burgemeesters, onder andere die in Rukven en ook de commissaris de Koningin. En die vertelden me dat ze ook zij moeite hebben, ook als ze aangiftes doen voor dienders of voor collega's en het openbaar bestuur, om die behandeld te krijgen. En dat betekent dus inderdaad dat er fors geïnvesteerd moet worden. Dat kan gelukkig ook weer, nu Nederland er weer wat beter voor staat. Maar het betekent ook dat we er veel meer bovenop moeten zitten, dat er zero tolerance moet zijn ten aanzien van dit sluipende gevaar. Dat zich niet alleen dat zich ook zeg maar in ons openbaar bestuur dreigt te manifesteren.
Ja, want mevrouw Karabulut, dit is groter dan wij misschien dachten. En het is dan wel onder de rivieren. Nou, dan kan je ook kiezen zeggen, dan doen we dat deel weg. Maar het is hier natuurlijk gewoon boven de rivieren te merken.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we hebben in de grote stad natuurlijk ook met zware misdaden, criminaliteit, georganiseerde criminaliteit te maken. Het is in het zuiden, maar het is zeker ook elders in het land. En op het moment dat je dat artikel is zeer verontrustend. En op het moment dat je constateert dat dat zelfs je eigen instituties dreigt te geraken, ja, dan mag je niet alleen maar concluderen dat de bezuinigingen de afgelopen jaren verkeerd zijn geweest, maar moet je vooral gaan investeren ook in je recherche en opsporingscapaciteit. Het is zeker niet alleen iets wat aan het zuiden is voorbehouden, maar een ernstige zaak die je zeer serieus moet opnemen.
Ja, hand te broeken, want we hoorden vanmorgen ook nog op het nieuws dat er een hoge ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie als nevenactiviteit het telen van wiet heeft.
Ja.
En die is op non-actief gezet.
Goed zo.
Ja, goed zo. Ja. Maar het is ook wel...
Ja, dat zijn van die hobby's die we niet meer moeten toestaan.
Ja, wacht, maar volgens mij doe je die hobby niet als je bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt.
Nee, lijkt mij ook niet. Dus het is goed dat hij dat niet meer kan doen.
Ja, maar wat zegt dat over zo'n departement? En wat zegt dat over dit land? Of is dit zomaar een dingetje?
Nou, ik weet niet of het zomaar een dingetje is. Het is wel iets wat... Kijk, er is een... In Nederland lange tijd wel een cultuur geweest van gedogen, toestaan, een beetje laissez-faire. En gelukkig hebben we op dat vlak ook de afgelopen jaren wat steviger doorgepakt. Dus die cultuur bestaat niet meer, ook niet op dit ministerie. En dus is er ook daar zero tolerance. Dat is wat mij betreft uitstekend.
Ja. Als je praat, tot slot nog even hierover, over de vijand die gewoon hier in het binnenland al dan niet helemaal zichtbaar is. Dan gaat het wel over drugscriminaliteit. Dan gaat het ook over het vrijgeven daarvan, wel of niet. Het ligt ook op de agenda, denk ik, bij de formatie, meneer ten Broeke. U knikt.
Ja, dat zou heel goed kunnen zijn. Ik denk dat u daar voorspellende gaven zijn u ongetwijfeld niet vreemd. En u heeft dit ook al een paar keer meegemaakt. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat ook op tafel komt.
Ja, maar goed, dan gaat het bijvoorbeeld over de wietteelt, meneer de Hoopscheffer. Dan gaat het bij zware criminaliteit over ecstasy, gevaarlijke pillen om het weekend wat aangenamer te maken, naar het schijnt. Gaat het over cocaïne. Daar wordt ook wel eens van gezegd, geef het allemaal vrij, dan is het geen crimineel aspect meer.
Kijk, als de mensen aan de formatietafel daarover willen praten, dan moeten ze dat vooral doen. Maar die hebben geen behoefte aan commentaar van mij op zaterdagmiddag in de Centrale Bibliotheek in Den Haag daarover.
Nee, maar ik wil ook helemaal geen commentaar.
Ik kan alleen wel zeggen dat dit een onderdeel is van een veel breder probleem. Dat blijkt ook uit uw inleiding. En dat is dat we leven in een tijd waarin externe en interne veiligheid volledig in elkaar overlopen. Dat is op dit punt zo. We hebben het hier ook over de grote import van drugs via Rotterdam. Ik noemde het al in de Marseillaise. We hebben het ook bijvoorbeeld over wat is gebeurd de afgelopen dagen met, denk ik, een adequaat optredende burgemeester rond Eritrea. Externe en interne veiligheid vloeien in elkaar over. En dat vereist ook, laten we zeggen, van tijd tot tijd het beantwoorden van lastige vragen. En als ze mij te lastig worden op dit punt, en uw vraag wordt mij te lastig, dan laat ik dat graag over aan de heren en dames aan de formatietafel.
Ja, toch tot slot nog even, mevrouw Karabulut. Zou je drugs gewoon vrij moeten geven, waardoor je ook van die criminaliteit in die zin af bent?
Nou, ik denk dat vrijgeven van harddrugs, dat geen optie is, gewoon vanwege alle risico's die dat met zich meedraait. Maar het reguleren van wietteelt, daarvan is inmiddels al zoveel onderzoek gedaan en bewezen dat echt kan bijdragen aan een betere volksgezondheid, maar ook het aanpakken van de criminaliteit daaromtrent. Dus dat lijkt mij heel erg wenselijk.
Ja. Was u er eigenlijk ook voor? Hoe zat het nou bij de VVD ook?
Nee. Maar ik denk dat het voorbeeld wat u zojuist genoemd heeft, ook wel aangeeft dat de verbindingen tussen harddrugs en softdrugs, of wat dan tegenwoordig nog voor softdrugs doorgaat, maar als je THC-gehalte bekijkt, ook nauwelijks meer softdrugs genoemd kunnen worden, dat die evident zijn aangetoond. En criminaliteit stop je niet met vrijgeven.
Weet je, we hebben natuurlijk een heel raar gedoogbeleid. Het mag, maar het moet via de achterdeur binnenkomen. Dus in die zin, waar heb je het dan nog over? Ja.
Nou, waar we het over hebben is waarschijnlijk ook iets wat aan de formatietafel dus inderdaad aan de orde zal zijn. Ook het vrijgeven van die wietteel. Toch nog even daarover een vraag gesteld. Hè, want de kranten die schrijven er overigens met moeite over, omdat er weinig over te melden is. Althans, er is al veel over te melden. Alleen weten wij niet wat precies. U wou er wel iets over zeggen toen ik...
Ja, ik geloof dat Mark Rutte gaat over de Indische rijsttafel. Jesse Klaver gaat over de Chinees. En voor het overige weten we ook dat ze de eerste week van het meireces niet vergaderen. Dus dat lijkt me belangrijk in het nieuws.
Ja, en daar geeft u precies het niveau, maar ook het probleem aan van de berichtgeving. Mevrouw Karabulut, u bent Kamerlid, u controleert de regering. Nou ja, goed, die is nu demissionair. Maar u wil wel graag praten met een regering om er wetten doorheen te slepen. En u bent volledig buitenspel. U weet niks, of
nou,
weinig,
ik ben,
denk ik.
Ik... Ik bekleed het hoogste ambt dat er is. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ja. Ik ben opnieuw verkozen. We hebben een nieuwe fractie met heel veel nieuwe Kamerleden. En ik kan u vertellen dat wij vol aan de bak zijn. Zo hebben wij de eerste dag dat de nieuwe Kamer begon een motie ingediend over solidariteit met de gevangen oppositieleden in Turkije. We hebben voorstellen gedaan rondom de homo-emancipatie. Met helaas een tegenstem van de VVD. Maar om voorlichting op school ook echt verplichtend te maken. We hebben voorstellen gedaan om daar waar iedereen het over eens was, namelijk investeren in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dus wij gaan wel door en we staan zeker niet buitenspel.
Nee. Oké, nou dat het maar gezegd is. Meneer de Hoop Scheffer, u heeft al nadrukkelijk gezegd over die formatie ga ik niks zeggen. Daar bemoei ik me niet mee. Zitten niet te wachten op een geluid of een mening.
Zo is het vanavond.
Maar nou komt er toch een vraag. Ja, dus, het kostte mij wel wat denkwerk om er toch proberen iets uit te krijgen. Zou u het fijn vinden dat deze coalitiepoging GroenLinks, CDA, Partij van de Arbeid, is demissionair.
Ja, dat foutje geeft de complexiteit al aan.
Ja, ja, nou is die hele vraag weg.
En mij weer de gelegenheid om het antwoord om de vraag te duiken.
Wat denkt u dat ik zou willen vragen?
Ik denk dat u zou willen vragen, daar was u al mee begonnen namelijk. Hoopt u dat deze formatiepoging lukt?
Ja, precies, dat is het. Dat staat hier.
Ja precies. Ja. En daar ben ik volstrekt neutraal in. Ik heb hoop in mijn naam, maar dat is dan ook alles op dit punt.
Oké. Wil daar iemand nog iets over zeggen in de sfeer van hoop of wanhoop? Hand in broeken. Hoopt u dat dit lukt? Gewoon even als mens?
Als mens ten broeke, nee. Als mens ten broeke, de mens ten broeke is dit weekend vooral met Pasen bezig. Daar komt ook een boodschap van hoop uit. Zeker als je katholiek bent zoals ik.
Ja.
Het opnieuw beginnen zit daar ook in. Een doorstart. Allemaal prachtige boodschappen. Nee, ik weet ongeveer net zoveel als Sadet Karabulu.
Nee, die indruk hadden we al. Maar het gaat erom.
En waarschijnlijk ook net zoveel als u.
Ja,
en dat is maar goed ook, want dat betekent dat ze hard hun best doen.
Ja, nee, maar tot slot gewoon. Zou u het leuk vinden als deze vier partijen erin zouden slagen? Om
dat kan ik als beoordelen als ik een resultaat op tafel heb liggen wat ik zal moeten beoordelen.
Ja, oké.
Dat heet het concept regeerakkoord bijvoorbeeld.
Ja.
Ik kan natuurlijk alleen maar zeggen dat ik hoop dat daar zo'n progressief mogelijke coalitie uitkomt. Dat ik vrees dat GroenLinks alleen met drie van dit soort partijen het heel moeilijk zal krijgen. Maar goed, we wachten af en wij gaan door met ons werk.
Ja. Nou, ik heb hier verder ook geen vraag meer over staan. Dus we laten het.
Dit is Kamerbreed van AVROTROPS.
Ja, het is inmiddels 14:50 hier aan het Spui in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En we praten met Jaap de Hoop Scheffer. Centrale Bibliotheek krijg ik nog in mijn oor doorgefluisterd. Nou, om maar aan te geven hoe centraal dat hier ligt in Den Haag. Oud secretaris-generaal van de NAVO en ook oud-minister van het CDA. Jaap de Hoop Scheffer. En we zitten hier aan tafel, ook u heeft ze ook al gehoord. De buitenlandwoordvoerders van de SP en de VVD. Mevrouw Karabulut en Han ten Broeke.
We are sending an armada, very powerful. We have submarines, very powerful, far more powerful than the aircraft carrier, that I can tell you. And we have the best military people on earth. And I will say this, he is doing the wrong thing.
Meneer de Hoop Scheffer, wie horen wij hier?
Ja, daar moest ik even lang over nadenken. Maar ik geloof dat het de president van de Verenigde Staten is.
Ja, en wat voor iemand is dat?
Dat is een onvoorspelbaar iemand. En dat maakt het onderwerp waarover hij het hier heeft, namelijk Noord-Korea, zo gevaarlijk. Omdat hij onvoorspelbaar is. En omdat er in Noord-Korea en Pyongyang ook een hele onvoorspelbare meneer zit. Kim Jong-un geheten. Waarvan we ook niet weten wat hij precies gaat doen en wanneer. En dat maakt het risico zo groot, omdat je dan kunt verzeilen in een conflict situatie zonder dat dat iemands bedoeling is, maar vanwege die onvoorspelbaarheid. Leiders moeten voorspelbaar zijn. En als er één ding is waar de Chinezen aan hechten, dan is het als voorspelbaarheid. En daarom is Beijing ook zo ongerust over de situatie zoals die zich nu ontwikkelt.
Ja, vindt u in deze zin dat de Chinezen voorspelbaarder zijn dan de Amerikanen?
Ja, vind ik wel. Ik hoop ook op een intensiever contact tussen de Amerikanen en Chinezen. Want ik denk dat de enige manier om een horrorscenario te vermijden, en een horrorscenario bestaat in dit conflict, is een nauwe samenwerking tussen de Amerikanen en de Chinezen. Maar nogmaals, dan verplaats ik me even in de positie van Beijing, van Peking. En dan zou ik mij afvragen, wat is nu precies de lijn? Kijk, de ondergrens wat mij betreft is, En dat is los van Trump, dat geen enkele Amerikaanse president het zich ooit zal kunnen permitteren dat Noord-Korea raketten heeft met een kernkop erop die het westen van de Verenigde Staten of de Verenigde Staten kunnen
bereiken.
Want
als dat zo zou zijn...
Dat kan geen president zich permitteren.
En wat betekent dat dan? Wat ga je dan doen?
Dat betekent dat op het moment dat de kennis zou bestaan dat Kim Jong-un in staat is, dat is hij nog niet, om en de raket te hebben over lange afstand en het kernwapen te miniaturiseren, zoals dat heet, zo klein te maken dat het op dat ding past.
Daar grijp je in.
Dat een Amerikaanse president dan moet ingrijpen.
Hand in broeken?
Ja, heel lang werd aangenomen dat Trump een soort omgekeerde Nixon zou zijn. Hij zou de banden met Rusland gaan aanhalen. Die zijn wat bekoeld. Hoewel ik denk dat het ook niet moet worden overdreven. En met de Chinezen zou hij op voet van oorlog staan. Het omgekeerde lijkt nu het geval. De aanval die hij vorige week, de zeer proportionele, kleine militaire aanval vorige week op een Syrisch vliegveld, heeft in ieder geval bij de Chinezen toegeleid dat ze met iemand te maken hebben waar ze rekening mee moeten houden. En er is nu veel meer openheid van de Chinezen dan we de afgelopen 4-5 jaar hebben gezien over Noord-Korea. De Chinezen zijn bezig om via hun staatskranten duidelijke boodschappen af te geven aan het Noord-Koreaanse regime. Dat men bereid is om daar de olietoevoer te stoppen. Dan komen ze heel snel in de problemen. En de vraag is nu, hoe moeten we dat lezen? Is dat een teken dat ons nog wanhopiger moet maken? Omdat de Chinezen ook doorhebben dat het de Noord-Koreanen menens is. Kunnen ze die Noord-Koreanen nog van dat spoor houden? Dat is natuurlijk de grote vraag waar we nu voor gesteld staan. Maar ik denk wel dat tussen de Amerikanen en de Chinezen op dit moment relatief goed contact is. En dat is eigenlijk onze enige hoop.
Ja. Mevrouw Karabulut, het is eigenlijk meer een vraag die volgens mij iedereen thuis heeft. We hebben de afgelopen weken bericht bijna, los van het erge, alsof het een wedstrijd was. Gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? Een soort build-up, een spanning opgebouwd. Heeft iedereen de politiek, en ook de journalistiek, wij, daarin overdreven ten aanzien van Noord-Korea? Voor zover u dat natuurlijk kan beoordelen.
Want... Exact, dat is natuurlijk het lastige om dat goed te kunnen beoordelen. Ik vind de situatie ernstig genoeg om hem heel serieus te nemen. Ik denk dat, even om terug te komen op Trump en zijn gedrag, wat heel onvoorspelbaar is, wat het ook extra verontrustend maakt. Want Noord-Korea heeft kernwapens, de Verenigde Staten ook. En dan heb je twee figuren die tegenover elkaar staan. En stel nu dat dat tot een clash zou komen, ja, dat zou echt een ramp betekenen. Niet zeggende dat dat ook gaat gebeuren, maar dat is volgens mij wat we moeten voorkomen. De periode daarvoor, wat opvallend was, dat iedereen natuurlijk Trump betichtte van, althans met name vanuit de Verenigde Staten ook, degene die interventiepolitiek echt aanhangen, die man doet niet. Niks. Hij wil zich inderdaad terugtrekken. Hij wil niet ingrijpen. Iedereen maakte hem belachelijk. Terwijl je de afgelopen weken ziet, omdat hij actie heeft ondernomen, los van of dat goed was en wat de consequenties kunnen zijn, je ziet dat er heel hard wordt geapplaudisseerd. En ik inderdaad soms de indruk krijg dat het wordt aangemoedigd, terwijl ik denk, als we iets hebben moeten leren de afgelopen jaren, is dat die interventiepolitiek, illegale bezetting van landen en echt inval in Libië, Irak, et cetera, ons steeds meer onveiligheid heeft gebracht en dat we dat zouden moeten doorbreken.
Ja, maar heel feitelijk nu die situatie, het opstomen van een deel van de Amerikaanse marine richting Noord-Korea, ook op zijn minst tot nu toe althans als waarschuwing, dat vindt u te prijzen?
Nou, ik zou dat...
Een ander woord misschien, maar...
Ik zou dat niet direct prijzen. Ik denk dat...
Je kan niet anders.
Ik denk dat wat van belang is, dat met name we ook goed luisteren naar de Chinezen die er natuurlijk tussen zitten, die de consequenties zullen ondervinden. De Zuid-Koreanen, die zeggen, wij moeten dit niet laten escaleren. Het is heel serieus. Als dit escaleert, dan zal iedereen de gevolgen moeten dragen. Dus we moeten zoeken naar manieren om te voorkomen, want dat is vanuit het perspectief van de Noord-Koreanen. Zij voelen zich ook aangevallen. Wellicht moeten we dat gevoel van zich aangevallen voelen, wegnemen door middel van ook de Chinezen.
Ja, maar goed, ja, wat wou je zeggen?
De afgelopen 20 jaar hebben de Amerikanen niet anders geprobeerd. Ik bedoel, al sinds 1994, eigenlijk sinds Clinton, Bill Clinton, die heeft op het punt gestaan waar nu de Amerikanen weer lijken te staan. Alleen toen waren de Koreanen veel minder ver met de ontwikkeling van hun nucleaire programma. Het is zoals de heer Hoop Scheffer zegt, ze hebben een raket. Ze hebben ook de mogelijkheid om nucleaire wapens te vervaardigen. De enige vraag is, kunnen ze die twee al combineren op een geminiaturiseerde versie? En dat ze dus een kernkop op een van die raketten kunnen zetten. De Amerikanen hebben het geprobeerd met diplomatie. Ook een vorm van luie diplomatie ten opzichte, op zekere hoogte. Want erg veel de kaarten op de Chinezen gezet. Mm. En die zien nu in dat er ook wat moet gebeuren. Ja. Helemaal zonder druk en zonder opstomende marines, zeg ik tegen mevrouw Karabulut, gaat het niet.
Zou dit niet precies... Zou er misschien al wel wat gebeurd zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje in de bol kijken. Ja, glazen bol kijken. Jaap de Hoop Scheffer, nou, als je dit nieuws zo dominant elke dag voorbij ziet komen, dan moet het voorstelbaar zijn dat mensen thuis gewoon denken, hoe bang moeten we eigenlijk zijn?
Ik denk dat je bang moet zijn, bezorgd moet zijn. Als daar, het is eerder gezegd door mijn beide gesprekspartners, als daar een risico bestaat dat er kernwapens zouden kunnen worden ingezet.
En dat risico bestaat?
En dat risico bestaat.
Dus kun je bang zijn?
Ja, daar moet je bang voor zijn, bezorgd voor zijn. En daarom is diplomatie zo van zo'n groot belang. Wat betreft dat vliegtuigschip, ja, dat valt onder afschrikking. En dat woord daar, waar we in de Koude Oorlog zeer aan gewend, deterrence, dat is een heel vervelend woord misschien, maar we leven wel weer in een tijd waarin afschrikking aan de orde van de dag moet zijn. En het feit dat Trump dat vliegtuigschip stuurt met alles wat daaromheen vliegt en vaart. 3 keer de Nederlandse luchtmacht aan boord van 1 vliegtuigschip. Dat even terzijde voor de formatie. Ja. Dat maakt deel uit van afschrikking. Van een serieus signaal geven. Niet noodzakelijkerwijs gebruiken, maar wel een signaal geven. Indien het uit de hand loopt, dan kunnen wij zo nodig optreden. Ja, ik hoop het niet. Maar
het maakt ook dat de Chinezen nu in beweging komen. En die beweging zie je. En daar hebben we onze kaarten nu op gezet. Dus je kunt het inderdaad niet zonder afschrikking doen. En daarom vind ik het verhaal van de SP altijd zo gemakkelijk, van non-interventie, non-interventie. Ja, dat kunnen wij hier achter de dijk ons nog een tijdje permitteren. En eigenlijk ook al niet meer. Maar interventie betekent dat je diplomatie altijd ook moet kunnen schragen met potentieel militair geweld. En dat is onaantrekkelijk. En dat is af en toe heel vervelend. Maar zonder die middelen gaat het niet. En zeker niet in een wereld waarin een toenemend aantal autocraten alleen deze taal verstaat.
Ja, maar mevrouw Karabulut, zit daar niet iets waars in bij hand en broeken? Namelijk dat beeld wat u als SP nastreeft, en inderdaad toch meer ontwapening dan bewapening, niet interveneren, maar praten. Zeg maar zo'n beeld van peace. Dat eigenlijk gewoon gezien de werkelijkheid en bijna de Koude Oorlog die Jaap de Hoop Scheffer hier neerzet niet meer kan.
Nee, ik denk dat het juist nu noodzaak is, meneer Bouwman. Kijk, ik zeg niet, natuurlijk, af en toe moet je handelen. Hè? Soms moet je ook militaire handelingen verrichten, absoluut. Ik bedoel, ik ben in die zin geen pacifist. Nou, alleen daar moet wel altijd daar moet wel altijd een politiek plan achter zitten. En volgens mij moet dat plan altijd dienen. Als ik even mag, ja, dat zeker, de wereld veiliger wordt. En ik constateer dat de afgelopen decennia, door alle interventies, door alle inzet, de wereld niet veiliger, maar de wereld onveiliger is geworden. En in die zin beoordelen wij de operaties, de militaire operaties van de afgelopen jaren als weinig succesvol. En we zien inderdaad dat we teruggaan naar de tijden van de Koude Oorlog. Ja. Is dat dan een situatie die je wenst? Of moet je een politiek plan hebben om die interventie... Om die interventiepolitiek om te buigen naar inderdaad diplomatie, waarbij je streeft naar stabiliteit in de wereld. En dan zul je ook de soevereiniteit en zelfbeschikking van volkeren moeten respecteren. Zeker. Als ik nu kijk naar de militaire uitgaven, die zijn schrikbarend toegenomen. Schrikbarend. Mm-hmm. Het zit op het niveau van de Koude Wereldoorlog. Dat kan nooit de wereld veiliger maken. Sterker nog, wij ervaren dat iedere dag weer hier, dat die dreiging, want daar hebben we het voor een deel over, die zich afspeelt in het Midden-Oosten, die zich nu afspeelt tussen China en Noord-Korea en
wat is dan het antwoord van de SP?
Dat ons bedreigt.
Wat is dan het antwoord van de SP? Dat hebben we nu net bij de verkiezingen gezien. Het antwoord van de SP is om dan 2 tot 3 miljard uit een begroting waar 8 miljard in zit, Nederlandse defensie te halen. En dat betekent dat die militairen, dat je hun pensioen niet eens meer kunt betalen, dat ze allemaal op de kazerne nog een beetje kunnen klaverjassen. En misschien lid worden van de vakbond. Kijk, en dat is wat de SP ongeveer voor heeft met defensie in Nederland.
Dat komt omdat wij een ander plan hebben dan die woeste interventiepolitiek die de VVD aanhakt. We hebben gezien de Irak-oorlog, de Libië-oorlog, Afghanistan. Ja. Het is allemaal een mislukt project. Wat het heeft gebracht is nog meer terrorisme en onveiligheid. veiligheid. En wij zouden graag een stabilisatiemacht willen die niet zozeer de oorlog politiek bedrijft, maar inderdaad de vrede en veiligheid bewaakt. Dat is een totaal andere visie dan die de VVD heeft. Dat klopt.
Ja, ik ga misschien dat geld en misschien toch een beetje bijdraaien dat de situatie in de wereld, dat allemaal straks zo besprekend in de uitzending, dusdanig wordt geanalyseerd dat de SP nog is voor meer geld naar Defensie. Maar dat moeten we even zien hoe dat loopt. Jaap Topscheffer, kunnen we in alle eenvoud zeggen dat de Koude Oorlog weer opnieuw is opgestart?
Nee, dat geloof ik niet. Want de Koude Oorlog was ook een groot ideologisch conflict. Ik noemde die periode. Eén, omdat we weer leven, ik herhaal mezelf, in een periode waarin je ook op een bepaald moment, of je dat nou leuk vindt of niet, zult moeten afschrikken. We hebben het nu over Noord-Korea. We hebben het nog niet gehad over Moskou en de assertieve, agressieve positie van Rusland. En het tweede punt, naar aanleiding van de discussie tussen mijn beide gesprekspartners, Karabulut en Ten Broeke, je moet je wel realiseren dat zeker in deze tijd, dat als je soft power wilt gebruiken, de zachtere manier, dat die soft power alleen maar serieus wordt genomen op het moment dat er hard power achter zit. Ja. Dat is wat Europa altijd heeft vergeten. Europa is heel goed in soft power. En ik ben de eerste om dat van harte te ondersteunen. In het bouwen van nation building, zoals dat heet. In het trainen, het opleiden van officieren van justitie. Het organiseren van vakbonden, noem op. Soft power. Maar als daar geen hard power achter zit, word je wat dat betreft minder serieus genomen. Ja. Maar Koude Oorlog, in de zin van, om op uw vraag terug te komen, ideologisch conflict tussen communisme toen en vrije wereldkapitalisme. Nee, we leven wat dat betreft in een totaal andere wereld. Maar wel in een wereld.
Aan de rand van,
waar je niet op je handen kunt gaan zitten. Noord-Korea is daar een voorbeeld van, maar ik ken ook anderen. Niet op je handen kunt gaan zitten en zeggen, we kunnen het alleen af met blauwe helmen van de Verenigde Naties. Zo zal het helaas niet gaan.
Ja, even een kijkje in site de NAVO, waar u ooit de belangrijkste, nog niet eens zo lang geleden, de belangrijkste man van was. Bijvoorbeeld naar Noord-Korea kijkend. Hè? Dat is buiten het NAVO-gebied, maar er zit wel een NAVO-partner aan vast, waar ook voor geld nou eenmaal, dat artikel 5, dat als die NAVO-partner wordt aangevallen, dat de hele NAVO erbij betrokken is. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n kantoor in Brussel bij zo'n Noord-Korea-crisis, die het ongetwijfeld zo wel genoemd kan worden? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Daar wisselt men politieke informatie uit. Daar wisselt men wat dan heet intelligence uit, vertrouwelijke informatie. Daar analyseert men, zoals wij dat hier proberen te doen, de politieke situatie. Maar daar is de NAVO als zodanig, als instituut, als organisatie, als bondgenootschap niet bij betrokken.
Nee, je moet wel opletten, vind ik, vooral
zo houden. Maar je moet wel blijven opletten. Indien mijn horrorscenario bewaarheid zou worden. Dat hoop ik niet. Ik verwacht het ook niet op korte termijn.
Nee, maar goed.
Maar dan is natuurlijk, op het moment dat de Verenigde Staten worden aangevallen, dan is artikel 5 van de NAVO, zoals u terecht zegt, een artikel wat hoogst relevant wordt. De vraag is dan, wordt dat door de Verenigde Staten ingeroepen? Wordt allemaal vrij technisch. Maar dan is de NAVO als bondgenootschap uiteraard wel degelijk betrokken.
Ja, en zijn er ook van die lichten, zoals we dat hier met terrorisme dreiging hebben, van rood, oranje, groen.
Nee, die zijn er niet. De NAVO is in principe natuurlijk een politiek-militaire organisatie. NAVO is niet alleen een militair bondgenootschap. En voor artikel 5 komt logischerwijs, dat weet mijn kleindochter al, artikel 4. En dat is het artikel van politieke consultatie. Als zoiets gebeurt, dan zal er heel snel en op korte termijn politieke consultatie plaatsvinden. En dan is het aan het land wat aangevallen wordt om artikel 5 in te roepen. Zoals u weet is dat gebeurd na 9-11, de aanslag op de Twin Towers. Dat was ook de enige keer dat is gebeurd. Maar goed, dat is dan met name in eerste instantie in zo'n vreselijk scenario, waar ik nauwelijks over durf na te denken, aan de Verenigde Staten.
Ja, hebben wij de afgelopen dagen in de berichtgeving en ook politici in reagerende zin overdreven met die dreiging vanuit Noord-Korea?
Nee, ik vind van niet. Een van mijn collega's aan de Leidse Universiteit is professor Breuker. Die heeft,
Om maar iemand te noemen,
die heeft nu twee avonden bij Pauw gezeten.
Ja, en iedereen is opeens blikjes gaan kopen.
Dit is een van de mensen die veel zo niet alles weet over die regio, waar wij natuurlijk toch, hoe je het ook went of keert, wat verder van afstaan. En als hij tot deze analyse komt, dan neem ik hem uiterst serieus. Ik zeg alleen nogmaals, het is nu aan de diplomatie, aan de politici, om te voorkomen dat dit verder uit de hand loopt dan het al uit de hand gelopen is. Want militaire oplossingen voor conflicten, militairen zijn zelden degene die een conflict exclusief en uitsluitend alleen kunnen oplossen. Je hebt politiek nodig, je hebt diplomatie nodig. Maar, zeg ik daarbij, je zult van tijd tot tijd ook moeten zeggen... Ja, daar is mevrouw Karabeloet waarschijnlijk blij mee. Maar ik zeg daar één zin bij.
Ja.
En dat is dat je ook niet moet terugschrikken dat indien het nodig is... je militair en fors militair interveneert.
Nog één zin van Hans de Broeke wat hij betreft?
Dat die diplomatie, voor zover die nu op gang komt... Mede waarschijnlijk is ingegeven door de overtuiging van een aantal spelers... in de regio China voorop, dat Amerikanen bereid zijn om iets te doen. En dat heeft dus te maken met dat je geloofwaardig bent op je militaire afschrikking. Alleen dan kan je die diplomatie van Karabulut, de Hoop Scheffer en mijzelf inzetten.
Ja, militaire afschrikking.
At Eglin Air Force Base in Florida, the United States tested a new superweapon. MOAB, short for Massive Ordnance Airburst, quickly became known as the mother of all bombs.
Ja, mevrouw Karabulut, wat horen wij hier?
De bom der bommen, de moederbom die wordt aangekondigd. De Amerikaanse bom die is afgevuurd op een IS-doel in Afghanistan. Wat nogal ronkend werd gebracht, ook door Trump en de zijnen.
Ja, welke gedachten heeft u hier verder bij?
Ik vind het eng. Wat we de laatste tijd zien is dat hij... toen Trump begon, werd hij natuurlijk weinig serieus genomen. Hij had binnenlands een aantal problemen, een aantal plannen. Die zijn gestrand. En vervolgens heeft hij besloten een militaire actie te ondernemen... waar we straks vast nog wel over komen te spreken... In Syrië als reactie op de gifgasaanval. En sindsdien lijkt hij helemaal los om te laten zien... dat hij echt wel durft bommen af te werpen. Dat hij echt wel durft oorlog te voeren. En hij wordt daarvoor geapplaudisseerd. Ik vind het zorgelijk, omdat hij zo ongelooflijk onberekenbaar is. En omdat de gevolgen van dit soort acties... Zeker als ze impulsief zouden plaatsvinden, gigantisch kunnen zijn. Ja. Het gaat in die end om mensenlevens in die landen.
Ja, wat ook de bedoeling was, toch? Anders gooi je geen bom af, toch?
Nee, zeker niet. Maar er worden ook heel veel bommen afgevuurd... waarbij natuurlijk onschuldige burgers omkomen... en staten compleet overhoop komen te liggen. Zoals we hebben gezien de afgelopen jaren. Libië, Irak, het is één grote puinhoop.
Ja, dat punt heeft u inderdaad al eerder in deze uitzending gemaakt. En deze bom, een hele grote bom... Ik wil de vergelijking niet maken in de geest zoals Jaap de Hoop Scheffer net deed... met één vliegtuigschip van de Verenigde Staten... wat onze hele luchtmacht kan...
2,5 keer de luchtmacht.
2,5 keer, ja, kan je nagaan. Nou ja, ik weet niet wat deze bom geldt in vergelijking met onze defensie. Maar voor of tegen, een beetje stomzinnige vraag, maar...
Ja, weet je, ik bedoel, je moet dit zien. Ik kan niet dit soort individuele, individuele zaken eruit halen. Maar ik zou nooit van een president van een van de machtigste staten van de wereld dit soort machtsvertoon haast laten zien hoe fijn het is om met bommen te gooien. Kijk, als jij hecht aan de internationale orde en het internationaal recht, dan is je eerste taak om te zorgen voor die stabiliteit. Maar ja, het is zijn actie. Ik hou er ook niet van om zijn acties allemaal kapot te analyseren. Nee. Het past in het grote geheel de strijd tegen IS.
Ja, wij hechten ook heel erg aan het internationaal recht.
Kon dit eigenlijk, vindt u?
Dit kan, alleen we moeten wel heel kritisch zijn. Kijk, we hebben, en daar ben ik in die zin gelukkig mee... dat de Amerikanen, het is de goede militaire actie... door de verkeerde Amerikaanse president, wat mij betreft... met de actie op het vliegveld in Syrië... om daarmee die gifgasaanval te vergelden.
Ja, maar even om het even af te vinken... dat we nu in Afghanistan zitten met een reuze bom.
Kom erop. Daarmee is in ieder geval internationale norm in het internationaal recht... is daarmee weer enigszins geloofwaardig. Geworden. Maar we moeten daarmee niet een vrijbrief aan de Amerikanen geven. Zeker niet aan deze administratie. Waar geen pijl op te trekken valt. En daar ben ik heel kritisch op. Want we zagen vorige week binnen één week... als ik het even de uiterste bij elkaar breng... Tillerson en Haley, allebei... eerst is de minister van Buitenlandse Zaken van de Amerikanen. De tweede is de vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad. Die zouden met één mond moeten spreken. En die presteerden het om in één week te gaan van... de Syriërs moeten zelf maar uitmaken wie hun leider is... praktisch uitschrijven van verkiezingen daar... tot en met het leiderschap moet zo snel mogelijk vervangen worden. Voor zo'n Amerikaans leiderschap ben ik niet bereid om zomaar mee te gaan. Dus ik wil, en ik meen ook dat dat in de NAVO moet gebeuren... Dat er helderheid komt over de koers die de Amerikanen wensen te voeren. Ja, wat is hun strategie?
Want die is er nu niet.
Die is erg onduidelijk ten aanzien van het Midden-Oosten.
Ja. Heel kort, mevrouw Karbeloet.
Maar zegt u dan ook dat die aanval, die feitelijk ook illegaal is geweest, hè, in reactie op de gifgasaanval, dat die onder deze condities niet had mogen plaatsvinden?
Integendeel, mevrouw Karbeloet, die aanval had in 2013 al kunnen plaatsvinden. Toen heeft men voor het diplomatieke spoor gekozen. Ja. Is men daartoe uitgenodigd door de Russen. Die zijn daarmee mee verantwoordelijk voor de ontwapening van Assad. Dat is niet gebeurd. Ze zijn ook mee verantwoordelijk voor het meelaten ondertekenen van Syrië van die conventie. Dat heeft niks uitgehaald. En dat betekent dat er nu een zwaardere verantwoordelijkheid op de Amerikanen en de Russen komt te rusten om die ultieme norm, die ondergrens van de menselijke beschaving overeind te houden. En ik ben blij, en dat maakt de wereld niet onveiliger, maar ietsje veiliger weer, dat we die ultieme norm nu vanwege deze proportionele aanval van de Amerikanen, dat die weer is hersteld. Ja, daar zou je ook blij mee moeten zijn.
Op basis waarvan? Ja.
Die is
kijk, het punt is, natuurlijk moet je normen herstellen. Ja. Natuurlijk moet je acties ondernemen. Maar wel wetende waar je het over hebt. We hebben natuurlijk in het verleden ook acties gehad waarvan men er blind van uitging dat er massavernietigingswapens aanwezig waren. In Irak bijvoorbeeld 2003. Zeker. Dat is achteraf onwaar gebleven. En ik heb nog geen evident bewijs gezien van die verantwoordelijkheid.
Ja, dus wat ik wil zeggen is,
ik vind de VVD in deze zeer wazig. Want als je zegt, ik vind het gevaarlijk wat Trump doet, hij is onberekenbaar, dan is mijn vraag, maar wat wil de VVD dan?
Dat zal ik uitleggen,
de VVD onder leiding van de Amerikanen doorgaan met deze politiek? Nee, of zegt de VVD ook, wij moeten een stapje terug doen en een plan maken, een politiek plan.
Mevrouw Karabouloud, de VVD was in 2013 al helder. Toen zeiden wij al, dat durfde niemand anders te zeggen.
U wilde al meteen dat de Nederlandse vliegtuigen ook daar konden bombarderen?
Nee, dat was niet. Dat was iets anders. Dat was Syrië. Als u mij nou even laat uitleggen wat ik zelf wil,
dan
kunt u uw eigen basis standpunten toelichten.
Heerlijk, gezellig.
In 2013 vond de VVD al... In 2013 vond de VVD al dat bij voorkeur je een veiligheidsraadsresolutie moet zoeken. Dat is altijd het geval. Maar als dat niet lukt, dan ben ik niet bereid om de veiligheid van de wereld in handen te leggen van een Chinees of een Russisch veto. En dat betekent in 2013 dat als je een rode lijn afkondigt, die voor ons allemaal geldt,
dan moet je
dat ook handhaven. Ja. Nou, dat is toen niet gebeurd, mevrouw Karabouroud. En sindsdien zie je een enorme proliferatie van de inzet van chemische wapens. Niet alleen chloorgas, wat een beetje de huistuin en keuken chemische wapens, maar ook VX, ook saringas, ook mosterdgas, ook door IS bijvoorbeeld. Niet alleen in Syrië, maar in Irak en in Soedan. Dat is gebeurd omdat die norm niet werd gehandhaafd. Dus ik was blij dat die norm nu wel werd gehandhaafd. Ik vind het ook te rechtvaardigen, als u dat dan zou willen weten. Als u legaal verstaat als er moet een VN-veiligheidsraadsresolutie zijn, ja, dan zijn er wel meer voorbeelden. Kosovo was dan misschien ook niet legaal. Ja. Maar ik ben wel blij voor al die vluchtelingen dat het gebeurd is. Ja. Kobane was dan ook niet legaal. En zelfs u, mevrouw Karabulut, toonde zich solidair met de Koerden die hier naar de Tweede Kamer kwamen en die de wereld opriepen om iets te doen aan Kobane.
Ja, okay,
en toen had hij er wel begrip voor.
Wacht even, inderdaad,
de Koerden bijhalen. Wij komen zo nog ook op Turkije. Mm-hmm. En Jaap de Hoopschrijver, u zit er deels bedachtzaam. En
dat is mijn aard.
Ja, maar u zit er ook een beetje zo naar te luisteren alsof, ja, nou ja.
Nee, want dit is een buitengewoon fundamenteel debat wat gevoerd wordt.
Maar goed, nee, laat ik toch even concreet proberen te zijn. We komen een beetje uit dat geluid dat we horen uit een promotiefilmpje van die reuzenbommen. Wist u trouwens dat dat soort reuzenbommen er zijn, maar vooral ook dat ze gebruikt zouden worden? Had u dat ooit durven dromen?
Jawel. Ik wist dat ze er zijn.
Hebben wij er ook zo een eigenlijk?
Nee, die hebben naar mijn beste weten hebben die niet. En ik geloof ook niet dat we die nodig hebben op zich. Wat betreft Afghanistan wil ik wel aantekenen bij het debat. Dat wat je ook mogen vinden van deze moeder van alle bommen, dat de Afghaanse regering in heeft gestemd en instemt met het laten vallen van deze enorme bom. Ik zet het wel in het kader, om het iets te relativeren, van de omstandigheid dat IS zich op vele plaatsen in de wereld aanzienlijk aan het versterken is. Onder andere in Afghanistan, onder andere in Libië, onder andere in grotere delen van Noord-Afrika.
Maar daar kun je toch niet overal zo'n bom op gooien?
Nee, maar je zult wel IS waar dan ook moeten bestrijden. Je kunt niet zeggen, daar houden wij maar mee op, want het kalifaat in het Midden-Oosten is gevallen. Met andere woorden, ik ben het met Ten Broeke eens dat als er een Amerikaanse president is die links en rechts met deze moeder van alle bommen gaat gooien, ik daar de nodige kritiek op heb en aantekeningen bij heb. Nou ja, ik zeg op het andere punt, Syrië, wat ook aan de orde was. Ja. De bewijzen stapelen zich wel op dat het meneer Assad is geweest in Damascus. Nee. Die hier vanuit de lucht, want zo transporteer je sarengas over het algemeen, verantwoordelijk is voor deze aanval. En ik vind de aanval dan dus ook proportioneel en ik vind hem legitiem.
Ja.
Want als je altijd uit blijft gaan van het andere scenario, dan zou in principe je heel Syrië blijvend met sarengas kunnen blijven bestoken. En dan zouden we nog niks kunnen doen. Dus er zijn natuurlijk wel grenzen, hè? Ook morele grenzen.
Ja. Mag ik één ding toch even, iedereen wilde hierop doorgaan, maar toch één simpele vraag op tafel leggen. Dat optreden van Trump, waar dan twijfels over zijn en op zijn minst de onvoorspelbaarheid wordt besproken hier. Je kan het ook op een andere manier misschien bekijken. Er zijn meer onvoorspelbare politieke leiders in de wereld. Hè? Ja. Poetin kunnen we noemen. Dat is iemand ook die met de vuist op tafel en deels onvoorspelbaar is en durft, hè, misschien, hoe je er ook over denkt. Is Trump eigenlijk niet op het juiste moment de juiste persoon in deze internationale verhoudingen die in ieder geval iets durft? Ja, of is dat een domme vraag?
Dat gaat
niet
over. Nee,
het is geen domme vraag. Die ben ik ook niet van u gewend, meneer Bouwman. Nee, maar nee, daarop is mijn antwoord.
Maar u snapt hem wel.
Nee, ik snap hem heel goed. Want ook ik vind Trump onvoorspelbaar.
Ja, en het gaat over. Hij handelt eigenlijk op een wijze zoals sommige andere wereldleiders.
Ja, dat is juist. Maar dat maakt de wereld dus onveiliger in plaats van veiliger. Ja, want ik heb al gezegd, de Chinezen hechten aan voorspelbaarheid. Ik denk dat wij als Europeanen ook vanuit de Verenigde Staten aan voorspelbaarheid hechten. Trump is onvoorspelbaar. En in die zin maakt hij dus de wereld niet veiliger. Ik kan de lijn in zaken Syrië nog niet ontdekken. Ten Broeke zei het net terecht.
Ja. Kijk, er bestaat een groot verschil tussen onvoorspelbaarheid door leiders met een groot autocratisch handtekening of leiders van een westerse democratie. En in het laatste geval gaat het buitengewoon slecht met elkaar samen. Kissinger heeft daar een prachtige theorie over, dat je ook als madman moet kunnen gedragen. Maar Kissinger zei er wel wat bij, dan moet er ook een method achter de madness zitten. En dat betekent dus een strategie. En die heb ik bij de Amerikanen dus niet kunnen ontdekken. Daar heb ik kritiek op, daar geef ik geen vrijbrief aan. Dat laat onverlet dat ik blij ben dat die ondergrens die we met die chemische wapens, de inzet van chemische wapens hebben gezien, dat die is gehandhaafd. En aangezien er in de wereld nou eenmaal geen alarmnummer is wat je kunt bellen om een soort van objectieve politieman in te vliegen, dan zullen anderen dat moeten doen. En gelukkig, de afgelopen 40 jaar, zeg ik ook tegen mevrouw Karaboeloet, zijn de Amerikanen altijd belbaar geweest.
Ja, belbaar.
Ja, ik vind het echt stuitend, het gemak waarmee de Hoop Scheffer, maar ook Ten Broeke hier op dit moment, zonder dat wij geen van allen het overtuigende bewijs hebben gezien. Kijk, ik zeg niet dat je niet moet optreden. Maar op het moment dat je een militaire actie verricht, hè, in reactie op Assad, die weer gesteund wordt door de Russen, waar je een tegenreactie kunt verwachten, dan moet daar op zijn minst een onafhankelijk onderzoek zijn. En daar zijn internationale regels voor. En dat moet worden vastgesteld. Ja. Ik vind het stuitend hoe gemakkelijk de beide heren hier, net zoals in 2003, toen overtuigend werd gezegd, daar zijn massavernietigingswapens op basis waarvan een illegale oorlog is gepleegd, hoe beide heren daar overheen stappen. Er zijn op dit moment oud-wapeninspecteurs, hele slimme onderzoeksjournalisten en ex-CIA-agenten die gereden twijfels hebben.
Is,
het enige wat ik zeg is, je moet het onderzoeken. En wat betreft Trump, nog één puntje, de heer Bouwman. Los van zijn onvoorspelbaarheid, wat mij grote zorgen baart, is dat we zien dat hij terug is gevallen in de reflex van de neocons, die namelijk alleen maar een harde interventiepolitiek voorstaan, zonder politieke oplossingen voor instabiele regio's.
Dat is een ander woord voor ijzervreter, misschien wel. Antebroek, één zin nog hierover.
Mevrouw Karaboeloet doet alsof er niets geleerd is. Nee. Dat is wel, want kijk, diegene die het diplomatieke spoor in 2013 wisten af te dwingen, lees de Russen, die zijn ook mee verantwoordelijk om dan dat vol te houden. En op het moment dat je keer op keer resoluties blokkeert en ook een onderzoek naar die gifgassen blokkeert, terwijl er maar één partij is met een luchtmacht om die gifgassen af te leveren, dan is de wereld uiteindelijk overgeleverd aan iemand die norm handhaaft. Dan ben ik blij dat de Amerikanen dat op dit moment doen, want het alternatief dat mevrouw Karaboeloet voorstelt, leidt tot een totale wildweg.
Ja, oké, helder.
De man is nu al dagen bezig. Ons fascisme, het nazisme, nu de dood van vele mensen in het voormalig Joegoslavië in de schoenen te schuiven. Het is totaal idioot, het is totaal onacceptabel. Hij heeft ook over Duitsland de vreselijkste dingen gezegd. En het wordt uur na uur erger wat er uit Ankara komt. Ik adviseer hem echt om zijn toon te matigen. Dit is slecht voor de aanzien van Turkije. Een trots land, wat op deze manier slecht op de kaart komt te staan.
Ja, en dit was premier Rutte een aantal weken geleden. Het weekend voor de 15e maart, de datum van de verkiezingen. Waar toen zoveel opwinding ontstond door een bezoekje van een minister uit Turkije hier om Turken toe te spreken en te enthousiasmeren. Vooral te pleiten voor Erdogan ter zake het referendum wat morgen in Turkije plaatsvindt. Krasse taal toen voor de verkiezingen. Ik zeg het er wel extra even bij. Misschien dat dat van invloed was van premier Rutte. Hoe dan ook, mevrouw Karabulut, er staat wel iets op het spel. Turkije is van de NAVO partner. Staat dichter bij ons dan het lijkt, maar staat ook heel dicht bij ons. Omdat heel veel Turken hier wonen, een dubbel paspoort hebben en hier ook kunnen stemmen voor het referendum. En uit de krant begrijp ik vandaag dat een groot gedeelte tegen richting autocratie, of noem het dictatuur, in Turkije gaan. Ante Broeke knikt een beetje, dictatuur, ja, is dat te zwaar
woord? Hebben de, dat is als de militairen het overnemen of er in ieder geval de democratie in de kant wordt geschoven. Dat is echt nog wel een andere vorm. Moet je een beetje oppassen met de termen en etiketten. Ja,
Nou,
de Venetië-commissie die heeft natuurlijk zelf ook gezegd van we maken ons zorgen, het land glijdt af naar een autocratie.
Dat is gewoon zo.
Nou, in ieder geval dat één iemand
één partij de baas wordt.
Het referendum alleen al betekent dat dat zover nog niet is.
Nee, maar goed, daarom praten we er ook over, anders zouden we zeggen, wat vindt u van de uitkomst? Ja. Maar dat doen we dan maandag weer. Mevrouw Karabulut, hoe moeten we daar eigenlijk tegenaan kijken? Want wij hebben er wel allemaal veel meer mee te maken dan het lijkt. Het gaat niet over een land ver weg, nogmaals, NAVO-partner. En er wonen honderdduizenden Turken hier die er ook aan meedoen in de zin van stemmen.
Ja, ik denk dat het ongelooflijk relevant is. En ik heb de indruk dat nu langzaam, maar zeker ook Rutte dat inziet. Ongelooflijk relevant is om ons te realiseren dat, of dat we dat nou leuk vinden of niet, die buitenlandpolitiek, dus dat wat daar in Turkije gebeurt. Een man die inderdaad met harde hand regeert, de oppositie uitschakelt, de vrije pers monddood heeft gemaakt, de rechtsstaat die op dit moment niet functioneert, bij decreet regeert, dat ook exporteert naar Nederland. En als je merkt dat dat hier problemen oplevert, heel bazaal. Gewoon de vrijheid van meningsuiting in Nederland van sommige mensen wordt hier ook beknot. Als je merkt dat inderdaad zij geen enkel respect hebben voor onze grenzen, voor onze soevereiniteit, voor onze binnenlandse problematiek en een minister naar Nederland sturen met de auto, wetende dat wij hier een gespannen situatie hebben, dan moet je optreden. Dat had al een aantal jaren geleden moeten gebeuren. En ik ben blij dat dat nu eindelijk is gebeurd. De vraag is wel, wat gaat het nieuwe kabinet doen?
Ja, nou, dat gaan we niet vragen. Want we weten dat we daar niks over weten. Want dat kabinet moet nog gemaakt worden.
Het kan niet een eenmalige actie zijn.
Het is een retorische vraag. Jaap de Opscheffer, Turkije is toch een partner van ons. Daar hebben we wel buikpijn van, zo langzamerhand. Klopt dat?
Ja, daar hebben we zeker buikpijn van. Alleen, ik zeg daar meteen bij, Turkije ligt waar het ligt. Geografie doet ertoe in de buitenlandse politiek en in internationale betrekkingen. En wij zullen uiteraard kritisch moeten zijn. Maar Turkije ligt waar het ligt. Met andere woorden, er zijn ook grotere geopolitieke, buitenlandspolitieke belangen in het geding. Waardoor wij, hoe verschrikkelijk het ook is wat daar gebeurt, zeg ik met mevrouw Karabulut en Erdogan, die alle macht of vrijwel alle macht aan zich trachten trekken. Blijft Turkije voor mij NAVO-lid en blijft Turkije voor mij een politieke partner waar wij het debat niet mee uit de weg kunnen gaan. Op het Maliveld gaan staan en boer roepen, dat is geen beleid. Dat hebben wij eerder gezien. We hebben het zelfs gezien door een vicepremier van het huidige kabinet. Dat is geen beleid. Als ik het me goed herinner, was dat de heer Asscher, de vicepremier. Met andere woorden, je kunt massaal kritiek hebben op wat er in Turkije gebeurt. Dat heb ik. Ik vind de band naar de Turkse Nederlanders toe vind ik ook zorgelijk en ook zorgwekkend in de hele loyaliteitsdiscussie.
Wat bedoelt u daarmee?
Dat u het erg vindt
dat er hier Turken zijn
Ik constateer dat er toch een groot aantal Turkse Nederlanders is die voor wat betreft hun loyaliteit eerst naar Turkije kijken en dan naar Nederland. Ik zou dat liever andersom zien.
Ja. Ik geef het laatste woord, mevrouw Karabulut. Uw standpunt is ook helder in deze. Met grote zorgen uit. Het laatste woord in hand te broeken. Alleen het kan geen toespraak worden, want we hebben maar een minuutje.
Oké, het enige wat ik ervan wil zeggen is dat we denk ik in Nederland heel snel moeten leren keren. Ons buitenlandbeleid moet vooral belangengedreven zijn. En dan moet je je realiseren hoe belangrijk de Turken ook als partner zijn. Hoe lastig dat ook is. Ons binnenlandbeleid moet vooral waardegedreven zijn. En dan moet je dus staan voor de waarden die je zelf met elkaar deelt. En als er Turken, Neder-Turken, Nederlanders met een Turks paspoort zijn die op een Erasmusbrug gaan roepen dat Erdogan hun grote leider is, Turkije hun land is,
dan
wel gebruik maken van een demonstratierecht en daarna een NOS-cameraploeg gaan intimideren, ja, dan snappen ze het niet.
Ja.
En daarvoor trekken we een grens. En dat heeft de minister-president inderdaad heel helder gedaan.
Ja.
En volgens mij was iedereen het daarmee eens.
Iedereen niet, geloof ik. Hè? Wat was die grens dan?
Dat is jammer. Heel veel mensen wel.
Maar wat was die grens dan?
Die grens is dat je je houdt aan de grondwet. De grondwet is wat ons bindt. De grondrechten, en die zijn niet inwisselbaar. Het is geen snackbaar model. Niet het ene wel en het ander niet. En als je derde generatie Nederlandse Turken hebt in dit land die dat niet snappen, dan moeten ze misschien terug naar het land waar op dit moment een referendum plaatsvindt.
Ja. En u doelt op een hele ingewikkelde wijze gezegd dat Rutte toen zei pleur op. Hè? Dat zijn we allemaal niet vergeten.
Dat vereist gewoon politieke acties voor de toekomst.
Okay.
Nou, laten we zeggen, het is Pasen. Fleur op. Ja?
Precies. Ik had zelf het willen samenvatten dat er toch nog hoop is en het blijkt aanwezig te zijn. Dank Sadet Karabulut, Jaap de Hoop Scheffer en Han ten Broeke. En de medewerkers natuurlijk van de bibliotheek. Centrale bibliotheek hier in Den Haag. We zijn er volgende week weer. Zometeen Argos en Radar Radio. Dag.
Thuis bij Afrotros.
Deze offerteaanvraag, heb jij die ooit afgehandeld?
Staat nog op mijn lijstje. Deadline?
2011.
Nooit meer verloren lead. Stroomlijn je sales traject met één handige online tool. Teamleader. Work smarter.
Eigenlijk best gek, hè? Zo'n videoclip waar ze in roken.
Als we niet willen dat onze kinderen gaan roken, moeten we niet doen alsof sigaretten heel normaal zijn. Een rookvrije generatie. Samen komen we steeds dichterbij. KWF Kankerbestrijding.
Teamleader. De alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl.
Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan. Kleinschaliger, met kleine klassen en volledige focus op de student. Een goed georganiseerde hogeschool met docenten uit het bedrijfsleven. Waar alles is gericht op de ontwikkeling van uw kind tot professional. Inclusief baangarantie. Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op hogescholenzak.nl.
Vanavond in Kassa. Je bestelt een kastje om naar de nieuwste films en series op je eigen tv te kunnen kijken. Maar in plaats van Game of Thrones zit je naar een zwart scherm te staren. Want het kastje, dat komt maar niet. Maar waarom komt die niet? En zijn die kastjes eigenlijk wel legaal? Je ziet het vanavond in Kassa, om 6:05, op NPO 1.
Hogeschool Uzak start in september met 6 studierichtingen in 5 studentensteden. Maak kennis met Hogeschool Uzak tijdens onze open avonden. Kijk voor data op hogeschooluzak.nl.
Elke krant schrijft over de groeiende eenzaamheid onder ouderen. Maar er is maar één krant die ook schrijft over de kwaliteit van de zorg in de buurt. Voor jouw ouders en grootouders. De krant uit jouw regio is vernieuwd en verbeterd. Ga naar krant.nl en probeer hem tot 6 weken gratis en geheel vrijblijvend.